Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende muzikologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de Achterhoek en neem je mee naar buiten om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natter. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 3. Ochtendstemming.
Nou, eens even horen wat er te horen is. De wolken trekken alweer weg. Het zonnetje breekt een beetje door.
Dat ik deze derde aflevering van Natuurtonen met de Beatles begin is niet omdat de tekst van het lied aansluit bij het thema. Ik laat dit horen omdat dit het meest dierenrijke nummer is van de Beatles. De haan kraait aan het begin en tegen het eind nog eens. En dan horen we achter en volgens, luistert u met me mee, vogels. Een kat. Honden. Een paard. Schapen. Een brullende leeuw. Een olifant. En hoefgetrappel. En een roedel honden begeleid door jachthoorns. De jacht, zoals dus ook uitgebeeld aan het eind van Good Morning van de Beatles, is een tafereel dat eindeloos in de muziek is verklankt. Ik denk een van de eerste keren door Lorenzo da Firenze, die halverwege de 14e eeuw een lied schreef waarin in de vroege ochtend de meute zich opmaakt te vertrekken. De tekst is misschien van hemzelf, dat weet ik niet zeker, en is gelardeerd met onomatopeeën en speelse herhalingen. Ik geef eerst mijn vertaling. Daarna komt de vertolking door La Reverdie. U hoort daarbij een cornetto, geen ijsje, maar een vroege trompet, een blokfluit en de stem van Elisabetta de Mirkovic. Daar gaat hij. De windhonden en de mastiefs wachten op het bevel. Hey, Vila!
Hey, Barry!
Ze roepen elkaar.
Blablabla. Woef.
Hihihihihihi. De honden rennen door het woud.
Daar gaat ze.
Kijk, hier.
Nee. La gaan. Wat heb ik nou aan jou?
Daar gaat ze. Onze hond komt hier meteen kijken, ja. Het hert was te midden van het blaffend lawaai verschenen. Roomwit met een blauw... Het hert was te midden van het blaffend lawaai verschenen, roomwit met een blauwgrijze bontkraag.
In de aanval! Boe.
Er klinkt geen horen. Tadam. Ja, heut jongen, dat kan ik toch niet voorlezen? Er klinkt geen horen. Tadam, tidam, zingt de hoorn.
Thank you.
Er zijn eindeloos veel muziekstukken die over de jacht gaan. Liederen, koren, talloze operascènes, hoornconcerten, tot en met een cantate van Johann Sebastian Bach toe, een strijkkwartet van Mozart, een symfonie van Mozarts vader, een wals van Johann Strauss en een symfonie van Haydn, waarin de jachthorens klinken en de prooi lijkt te ontkomen, waarna de meute uit het zicht raakt. Thank you.
Haydn had dit laatste deel van zijn jachtsymfonie, die dus heel stilletjes eindigt eigenlijk, net als zijn Abschiedssymfonie. Die had hij eigenlijk bedoeld als een overture voor een opera. Wat leuke is, dat u herinnert zich misschien nu nog die mooie blazersmotieven, zowel helemaal aan het begin van dit stuk als aan het eind, dat het ook echt de motieven zijn die werden gespeeld bij de jacht. Ik heb hier een voorbeeld van André Philidor, een Franse componist van zeg maar 100 jaar voor Haydn, die aan het hof van Lodewijk de 14e, de zonnekoning, musiceerde. En die in 1685, het geboortejaar van Johann Sebastian Bach, deze muziek componeerde. Die echt bedoeld was voor de jacht. Met het premier appel, het eerste appel. En ook het appel pour le chien. En daarna aansluitend de fanfare. En u hoort ook de honden reageren. Net als onze hond, mijn hond, die hier aan mijn voeten ligt, af en toe op mij reageert op dit signaal.
Premier appel. Appel pour le chien.
Dergelijke motieven waren in die tijd, en eigenlijk in onze tijd nog steeds, heel herkenbaar. En refereerden natuurlijk aan een bepaald soort leven, van het leven buiten. Hier voor de aardigheid nog een klein stukje voor twee viola da gamba, waarin de jachthoorn wordt geïmiteerd. En het is geschreven door Louis de Saint d'Hervelois. Een vrij onbekende figuur uit een muzikale familie die viola da gamba speelde aan het hof van Lodewijk de 15e, die voor zover ik weet geen bijnaam had. Veel mensen zullen wel weten dat Petrarca in de 14e eeuw, als ik het goed heb, de eerste mens was die voor zijn lol een berg ging beklimmen, in zijn geval de Mont Ventoux. Maar heel lang was het bepaald geen hobby van mensen om in de natuur te verblijven. De natuur werd pas echt ontdekt tijdens de verlichting en als plek van onderzoek natuurlijk in eerste instantie, maar als plek van vermaak om in rond te dwalen, om je heen te kijken met de romantiek. En de jacht hangt eigenlijk onlosmakelijk samen met het idealiseren van het landleven. Dat gebeurde wel al ruim voor de romantiek, als een soort eenvoudig soort leven. En dan komen we later ook nog wel terug op dit pastorale thema. Zoals in dit charmante liedje van Richard Nicholson uit de 17e eeuw, waarin een goede man tegen zijn vrouw zegt dat de koekoek een lekker leventje leidt. De koekoe leads a pleasant life. Wat is er eigenlijk zo plezierig aan het leven van die koekoek? Voor de 16e eeuwse componist Juan del Encina ging van de karakteristieke roep van de koekoek een waarschuwing uit. Mannen, zorg dat je geen koekoek tussen aanhalingstekens wordt. En als je vrouw moet plassen, verlies haar dan niet uit het oog. Gustav Mahler schreef een lied over een dode koekoek. Ablösung im Sommer. En dit gaat over hoe een koekoek uit de boom is gevallen en overlijdt. En wie moet er dan aan het eind van het voorjaar, als het de zomer staat te beginnen, voor ons gaan zingen? Dat is die andere veelbezongen vogel uit de muziekgeschiedenis, de nachtegaal.
Wenn andere Vögel schweigen.
bij Mahler volgt de nachtegaal dus de dode koekoek op. Maar bij J.C. Bloem is de nachtegaal zelfs helemaal niet kapot te krijgen.
Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Het geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. De onsterfelijke nachtegalen. Waarom zouden nachtegalen volgens Bloem onsterfelijk zijn? Ik denk omdat ze van generatie op generatie blijven zingen. En dat wij niet kunnen horen of het die ene nachtegaal is of het kind van die nachtegaal. Dat ze er voor altijd zijn, terwijl wij, de dichter en wij, er niet voor altijd zullen zijn. Het kan ook een beetje ironisch bedoeld zijn. De nachtegaal als een formidabele virtuoos, die wordt geroemd als ik noem maar wat, de onsterfelijke Caruso. Hoe dan ook, de nachtegaal is wel degelijk sterfelijk. En nu maak ik in deze ochtend even een uitstapje naar de avond. Naar een gedicht van Ludwig Heinrich Christoph Hölty. Op de dood van een nachtegaal. Ik heb het even vrij letterlijk vertaald. Ze is ontzield. Zij die mij luister bijzette. De zangeres die met haar lied het hele bos opfleurde. Ze is ontzield. Zij wier toon tot mijn ziel doordrong. Als ik langs de beek lag die door het struikgewas ruiste in het gouden avondlicht.
Sie ist dahin, die Maienlieder tönte, die Sängerin, die durch ihr Lied den ganzen Hain verschönte. Goldene Walte auf Blumen lag, auf Blumen lag.
U hoorde een fragment eigenlijk. Het is de eerste poging van Franz Schubert om dat gedicht Auf der Tod einer Nachtigall op muziek te zetten. Dat deed dat in mei 1815. Maar het bleef onvoltooid, zoals u hoorde. Een jaar later deed hij een nieuwe poging, in 1816. En zette hij niet alleen de eerste strofe die ik al had vertaald, maar ook de tweede en de derde op muziek. Misschien was hij wel helemaal vergeten dat hij een eerdere poging had ondernomen, toen hij voor de tweede keer Auf der Tod einer Nachtigall op muziek zette. Schlag dir wieder Heil in Sorge.
Vogels, zoals u hoort, fluiten nog vrolijk om mij heen. De hond ligt lekker in het zonnetje. En ik zit hier nog binnen in het podcasthutje. Er zijn maar weinig componisten die de verleiding kunnen weerstaan om de koekoek of de nachtegaal, als ze hem noemen of als hij in de tekst wordt genoemd, ook letterlijk te laten horen. Maar de piepjonge Felix Mendelssohn deed het wel. Die vermeed dat dus wel. Hij schreef op zijn 13e, jawel, een gaaf lied op een anonieme tekst over iemand die vertrekt. Een thema dat we nog vaak zullen tegenkomen in deze reeks podcast in Natuurtonen. Ik vertrek was eigenlijk geen slechte titel voor deze reeks geweest in plaats van Natuurtonen. In het lied van de jonge Mendelssohn vertrekt er dus iemand om in de Ardèche een bed and breakfast op te zetten, zonder dat hij een woord Frans... Nee, pardon. De ik in dit verhaal. De ik vertrekt en hoort dan een nachtegaal. Daar ga ik maar van uit, aangezien het gedicht De Nachtegaal heet. Dus ik vertrok en dacht niet aan de liefde. Alleen aan hard werken in het zweet mijns aanschijns. En toen hoorde ik daar haar eerste noot. En meteen zakte de dood in mijn hart. Mijn wonden werden opgereten. Ik zag al die uren die ik wilde vergeten. Wat had ik nog aan loon naar werken? Mijn aderen bonsden van verlangen en ik zuchtte, ik huilde. Daar was ik weer waar ik altijd ben. Dus ik vertrok.
Thank you.
Zoals alle romantici is de natuur een belangrijk thema voor Mendelssohn. In de zomer van 1829, toen hij 20 jaar oud was, trad hij enkele keren met succes op in Londen. Daarna reisde hij met zijn vriend Carl Klingemann door de Schotse hooglanden. En tijdens die reis namen ze een stoomboot naar de Hebriden, de eilandengroep aan de oostkust. De eilandengroep, ik haal oost en west altijd door elkaar. De eilandengroep aan de westkust van Schotland. De stomer waarop ze voeren ging voor de kust voor anker en de passagiers werden overgezet op roeibootjes. Klingemann heeft het later allemaal opgeschreven. En in die roeibootjes aan tissende meren in de schuimende zee voeren ze naar een weg die op palen was gebouwd, waar de golven nog overheen sloegen. En zo gingen ze te voet naar Fingal's Cave. Mendelssohn was bijzonder geestdriftig over het schouwspel dat zich voor hem ontvouwde. Het groene water van de zee sloeg de grot in, die vol basaltkolommen stond, die eruit zagen alsof het door mensenhanden gemaakte enorme pilaren waren. En hij beschreef het, volgens Klingemann, alsof je in het binnenste van eine ungeheuren orgel naar binnen keek. Zwart, schallend en ganz, ganz zweckloos für sich allein daar liegend, omgeven door de immense grauwe zee. Mendelssohn schreef zelf, zodra hij weer op vaste wal was, een motief in een brief die hij naar huis stuurde. En die melodie hoor je aan het begin van de compositie die hij pas 2 jaar later zou voltooien. En die bekend staat als Overture de Hebride, Fingal's Grot, Fingal's Cave. Eerder wilde hij het stuk Die Einsame Insel, het eenzame eiland, noemen, maar daar kwam hij dus op terug. En hij worstelde nogal met dit stuk, terwijl hij toch zeer begaafd was. In 1832 schreef hij aan zijn zus uit Parijs dat het werk daar helaas niet kon worden opgevoerd. Nog niet af, schreef hij. En blijkbaar vond hij het niet wild genoeg, nog te academisch. Het middenstuk, schreef hij, is zeer doem. En de hele zogenoemde doorwerking van het thema smaakt meer naar contrapunt dan naar levertraan en meeuwen en stokvis. Dus dat moest echt anders. Hij voltooide die overture en het werd een van zijn populairste werken. Je hoort de golven de grot omspoelen en naar binnen slaan en in het binnenste weer galmen. Het is misschien nog indrukwekkender dan ter plekke zijn. Of ik overdrijf nu een beetje. De grot was nog maar een halve eeuw eerder ontdekt en had al enige roem vergaard door een heldendicht dat erover was geschreven, waarin de fictieve hoofdpersoon Fingal was. En de grot zou het overblijfsel zijn van een poort naar een weg die tussen Schotland en Ierland zou zijn aangelegd. En in Ierland is dan een soortgelijke plek te vinden.
Thank you.
Het stuk van Mendelssohn deed de grot in zoverre goed dat het een heuse toeristische attractie werd, dankzij of mede dankzij de populariteit van zijn overturen. Meer componisten lieten zich door de grot of door de fictieve Vingel en zijn avonturen inspireren. Brahms schreef 4 liederen voor vrouwenkoor, 2 hoorns en een harp. Ik geloof onder andere omdat Vingel een zoon zou hebben gehad die harp speelde. 1 van die liederen heet Gesang aus Vingal. Van Natuurtonen gaan we terug naar de grot van Vingel en luisteren we naar een van mijn lievelingsstukken, Vingals Höhle, van de 19e eeuwse Oostenrijk-Hongaarse componist en gitarist Kaspar Joseph Mätz.
Volgende keer is het nog steeds ochtend en gaan we aan de wandel met Robert Schumann.
Hartelijk dank voor het luisteren naar Natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/podcast. Stay.